I celebrated a birthday last month. As a birthday
ik heb vorige maand mijn verjaardag gevierd. Voor mijn verjaardag kreeg ik van mijn vrouw een cd met liedjes van hoop en geloof. Gezongen door de beroemde Britse zangeres Vera Lynn. Die haar luisteraars tijdens de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog inspireerde. Er is een reden dat mijn vrouw mij dat cadeautje heeft gegeven. Het bombardement van Londen in september 1940 vond een dag voor mijn geboorte plaats. Mijn moeder, die in het ziekenhuis naar het radioverslag luisterde, besloot mij te vernoemen naar de radioverslaggever, die Quentin heette. De zangeres Vera Lynn is nu 93 jaar oud. Vorig jaar zijn enkele van haar oorlogsliedjes opnieuw uitgegeven. En al snel bereikte haar cd de eerste plaats op de Britse hitlijsten. De iets ouderen onder ons herinneren zich sommige liedjes nog wel. Zoals The White Cliffs of Dover. Het lied When the Lights Go On Again All Over the World heeft mij diep geraakt. Door dat lied moest ik aan twee dingen denken. Ten eerste de profetische woorden van een Brits staatsman. De lampen in heel Europa gaan uit. We zullen ze in onze tijd niet meer zien aangaan. Ten tweede de bombardementen op Britse steden, zoals Londen. Om het de bommenwerpers moeilijk te maken, werden er verduisteringsmaatregelen ingevoerd. De lichten werden uitgedaan en de ramen verduisterd. Het lied weerspiegelde de optimistische hoop dat vrijheid en licht zouden terugkeren. Mensen die de rol van de heiland en het licht van Christus in de voortdurende strijd tussen goed en kwaad begrijpen, herkennen meteen de vergelijking tussen die oorlog en het hedendaagse morele conflict. Door het licht van Christus kan de hele mensheid goed van kwaad onderscheiden. Vrijheid en licht zijn nooit eenvoudig te verkrijgen of te behouden. Sinds de oorlog in de hemel hebben de machten van het kwaad alle mogelijke middelen ingezet om de keuzevrijheid te vernietigen en het licht te doven. De aanval op morele beginselen en godsdienstvrijheid is nog nooit zo hevig geweest. Als heiligen de laatste dagen moeten we ons best doen om het licht brandende te houden en ons gezin en de samenleving te beschermen tegen deze aanval op morele beginselen en godsdienstvrijheid. Gezinnen zijn voortdurend in gevaar, want de aanval van het kwaad komt van alle kanten. Omdat het onze voornaamste taak is om naar licht en waarheid te streven, doen wij verstandig aan om ons huis te verduisteren tegen de dodelijke bommen die onze geestelijke groei en ontwikkeling vernietigen. Vooral pornografie is een moreel massavernietigingswapen en speelt een grote rol in de erosie van zedelijke normen en waarden. Sommige tv-programma's en internetpagina's zijn even dodelijk. De machten van het kwaad nemen licht en hoop weg uit de wereld. De morele verwording neemt toe. Als wij het kwaad niet uit ons gezin en ons leven bannen, hoeven we ons niet te verwonderen als vernietigende morele explosies de vrede van een rechtschapen levenswijze zullen verbrijzelen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om wel in de wereld, maar niet van de wereld te zijn. Daarnaast moeten we thuis veel beter het evangelie gaan naleven. De wekelijkse gezinsavond, het dagelijkse gezinsgebed en schriftstudie zijn essentieel. We moeten thuis alleen nog dingen toelaten die deugdzaam, liefelijk, eerzaam of prijzenswaardig zijn. Als wij van ons thuis een heilige plek maken die ons tegen het kwaad beschut, biedt ons dat bescherming tegen de nadelige gevolgen die in de schriften zijn voorspeld. Maar we moeten niet alleen ons eigen gezin beschermen. We moeten met ons licht ook de samenleving beschermen. De heiland heeft gezegd, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Onze bedeling is omschreven als een tijdperk van overvloed en twijfel. Eenvoudig geloof in de macht en het gezag van God wordt niet alleen in twijfel getrokken, het wordt ook geminacht. Hoe kunnen wij in die omstandigheden normen en waarden propageren die de ongelovigen en onverschilligen zullen aanspreken en de neerwaartse spiraal van geweld en kwaad zullen ombuigen? Dat is een uitermate belangrijke vraag. Denk maar aan de profeet Mormon en zijn zielenleed toen hij zei, hoe hebt gij die Jezus die met open armen klaar stond om u te ontvangen kunnen verwerpen? Mormons zielenleed was gerechtvaardigd en zijn zoon Moroni bleef achter om het droeve verhaal van de vernietiging van zijn volk op te schrijven. Door mijn omgang en ervaring met mensen over de hele wereld ben ik optimistisch gestemd. Ik ben van mening dat licht en waarheid in onze tijd behouden zullen blijven. In alle landen zijn er veel mensen te vinden die God aanbidden en het gevoel hebben dat ze aan Hem verantwoording verschuldigd zijn. Sommige waarnemers beweren dat er een wereldwijde opleving van godsdienst is. Als kerkleiders hebben we gesproken met leiders van andere kerken. We hebben vastgelegd dat er een gezamenlijk moreel fundament bestaat dat theologische verschillen overstijgt en ons verenigt in ons streven naar een betere samenleving. We hebben ook vastgesteld dat de meeste mensen nog steeds respect hebben voor fundamentele morele waarden. Maar we mogen niet onderschatten dat er ook mensen zijn die het geloof willen vernietigen en om het even welke godsdienstige invloed in de samenleving verwerpen. Andere goddeloze mensen buitenuit manipuleren en breken de samenleving af door middel van drugs, pornografie, seksuele exploitatie, mensenhandel, diefstal en oneerlijke zakelijke praktijken. Hun macht en invloed is erg groot, ook al zijn ze niet groot in getal. Er is altijd een voortdurende strijd gaande tussen gelovige mensen en diegenen die godsdienst en God uit het openbare leven willen bannen. Veel opiniemakers verwerpen een morele kijk op de wereld die gebaseerd is op joods-christelijke waarden. Volgens hen is er geen objectieve morele orde. Zij zijn van mening dat er geen voorrang mag worden gegeven aan morele doelstellingen. Toch willen de meeste mensen goed en eerzaam zijn. Het licht van Christus, dat verschilt van de Heilige Geest, inspireert hun geweten. We weten uit de schriften dat het licht van Christus de Geest is die licht geeft aan ieder mens die in de wereld komt. Het licht wordt gegeven ter wille van de gehele wereld. President Boyd K. Packer heeft gezegd dat het licht een bron van inspiratie is die ieder van ons bezit. Alle mensen op aarde. Daarom accepteren veel mensen morele normen en waarden. Ook als ze gebaseerd zijn op godsdienstige overtuigingen waar ze zelf niet achter staan. Zoals we in Mosia in het Boek van Mormon lezen, is het niet gebruikelijk dat de stem van het volk iets verlangt in strijd met wat goed is. Integendeel, gebruikelijk is dat de minderheid van het volk verlangt wat niet goed is. Mosia waarschuwt dan, indien de tijd komt dat de stem van het volk ongerechtigheid kiest, dan is de tijd daar dat de oordelen Gods u zullen treffen. In deze wereld die steeds onrechtvaardiger wordt, is het belangrijk dat de normen en waarden die op godsdienstige beginselen zijn gebaseerd, deel van het maatschappelijk debat uitmaken. Morele standpunten die zich baseren op godsdienstig geweten hebben evenveel recht om in het maatschappelijk debat gehoord te worden. In de grondwet van de meeste landen mag een godsdienstige overtuiging geen voorrang krijgen, maar ook niet veronachtzaam worden. Een godsdienstige overtuiging is een hoeveelheid licht, kennis en wijsheid die de samenleving bijzonder van nut kan zijn als de volgelingen moreel gedrag vertonen, omdat ze vinden dat ze aan God verantwoording verschuldigd zijn. Twee godsdienstige beginselen verduidelijken dat. Het 13e geloofsartikel begint met: wij geloven eerlijk te moeten zijn. Het beginsel eerlijkheid is op een godsdienstige overtuiging gebaseerd en is een van Gods fundamentele wetten. Toen ik vele jaren geleden als advocaat in Californië werkzaam was, kwam een vriend en cliënt die geen lid van onze kerk was, enthousiast bij me op kantoor en liet me een brief lezen die hij van een bisschop uit een nabijgelegen wijk had ontvangen. De bisschop schreef dat een man uit zijn wijk, een voormalig medewerker van mijn cliënt, materiaal uit het bedrijf van mijn cliënt had meegenomen en zichzelf had wijsgemaakt dat het toch om overschotten ging. Maar nadat hij een toegewijd lid van de kerk was geworden en probeerde Jezus Christus te volgen, was deze man tot de conclusie gekomen dat hij iets oneerlijks had gedaan. In de envelop zat een hoeveelheid geld om niet alleen de kosten van het materiaal te dekken, maar ook de rente. Mijn cliënt was onder de indruk van het feit dat de kerk door middel van een onbezorgde leider een man hielp om zich met God te verzoenen. Denk even aan het licht en de waarheid die de gezamenlijke norm van eerlijkheid in de joods-christelijke wereld heeft. En overweeg welke invloed het heeft op de maatschappij als jongeren op school niet oneerlijk zouden zijn. Als volwassenen op het werk eerlijk zouden zijn en trouw aan hun huwelijksgelofte. Voor ons is het beginsel eerlijkheid gebaseerd op het leven en de leerlingen van de heiland. Ook in veel andere godsdiensten en in de historische literatuur wordt eerlijkheid een belangrijke eigenschap genoemd. De dichter, in bijna alle gevallen voelen gelovige mensen dat ze aan God verantwoording verschuldigd zijn over hun eerlijk gedrag. Daarom bekeerde de man in Californië zich van zijn eerdere oneerlijkheid. Op een afstudeerdag vorig jaar heeft Clayton Christensen, hoogleraar op Harvard en leider van de kerk, het waar gebeurde verhaal verteld van een collega uit een ander land die democratie had gestudeerd. De vriend was verbaasd toen hij leerde hoe essentieel godsdienst voor een democratie is. Hij wees erop dat in samenlevingen waar de burgers van jongs af aan leren dat ze aan God verantwoording verschuldigd zijn, wat eerlijkheid en integriteit betreft, ze regels en gebruiken naleven die, hoewel ze niet afdwingbaar zijn, wel democratische idealen bevorderen. In samenlevingen waar dat niet het geval is, kan er niet genoeg politie op de been gebracht worden om eerlijk gedrag af te dwingen. Het is duidelijk dat morele normen en waarden die met eerlijkheid te maken hebben een belangrijke rol spelen om licht en waarheid te brengen en de samenleving te verbeteren. Wie geen geloof in Christus hebben, moeten ze op waarde leren schatten. Een tweede voorbeeld is de rol die godsdienst speelt om al Gods kinderen als broeders en zusters te behandelen. Veel godsdienstige, geïnspireerde instellingen hebben de helpende hand uitgestoken naar mensen die in barre omstandigheden leven, omdat ze geloven dat alle mensen naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. William Wilberforce, de Britse staatsman die een grote bijdrage heeft geleverd aan de afschaffing van de slavernij in Groot-Brittannië, is daar een goed voorbeeld van. In het ontroerende lied Amazing Grace en in de inspirerende film met dezelfde titel worden de tijdgeest van het begin van de 19e eeuw en het verslag van zijn heldhaftige optreden goed weergegeven.
Whether in defending the institution of marriage, attacking the practices of the slave trade, or emphatically defending.
Hij zette zich ten volle in voor de morele en geestelijke verbetering die hij op het oog had. Het zij de verdediging van het huwelijk, de afschaffing van de slavernij of de heiliging van de Sabbat. Vol overgave mobiliseerde hij de morele en sociale leiders van zijn land om een nationale strijd tegen zedeloosheid te voeren. Naast onze godsdienstige overtuiging was dat een andere belangrijke reden voor de vijandigheid en het geweld dat ze ervaren en die een hoogtepunt bereikte met het uitroeiingsbevel dat gouverneur Box in Missouri uitvaardigde. In 1833 kreeg Joseph Smith een openbaring waarin stond: daarom is het niet juist dat enig mens andermans slaaf is. Ons geloof in godsdienstvrijheid en dat alle mensen als zoon en dochter van God behandeld dienen te worden zijn wezenlijke onderdelen van onze leer. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de manier waarop godsdienstig geïnspireerde waarden beginselen ondersteunen die onze samenleving tot zegen zijn. Maar er zijn er nog veel meer. We moeten zelf actief deelnemen en goede en integere mensen steunen om opnieuw die zedelijke waarden te vestigen die onze hele samenleving tot zegen zullen zijn. Ik wil graag duidelijk stellen dat alle stemmen in het maatschappelijk debat gehoord moeten worden. Er mogen geen godsdienstige of ongodsdienstige stemmen tot zwijgen worden gebracht. Verder mogen we niet verwachten dat onze opvattingen automatisch geaccepteerd zullen worden of een voorkeursbehandeling krijgen omdat ze op godsdienstige beginselen zijn gebaseerd. Maar laat het duidelijk zijn dat zulke opvattingen en normen het recht hebben om op hun waarde beoordeeld te worden. Het morele fundament van onze leer kan een lichtbaken voor de wereld zijn en een verbindende kracht voor zowel goede zeden als geloof in Jezus Christus. We moeten onze gezinnen beschermen en samen met alle welmenende mensen vechten voor licht, hoop en goede zeden in onze samenleving. Als we deze beginselen zowel naleven als verkondigen, zullen we Jezus Christus volgen, die het ware licht van de wereld is. We kunnen een rechtschapen invloed zijn bij de voorbereiding op de wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus. We kijken uit naar die prachtige dag wanneer vrije harten zullen zingen als over de hele wereld opnieuw het licht aangaat. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.